Ja, goedendag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fysio Global. Dit is alweer de 21ste aflevering van Fysio Global. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut en ook de presentator van vandaag. En vandaag gaan we het hebben over klinische relevantie bij spierdegeneratie bij mensen met lage rugpijn. Dit doen we met onze gastspreker Eddo Wesseling. Voordat we aan de slag gaan met de inhoud, zullen we eerst even een introductiemoment voorleggen aan Eddo. Welkom Eddo in deze podcast. Allereerst ja, supermooi dat, dat we contact hebben gehad via LinkedIn. Hè, was er een berichtje om te kijken van welke wetenschappers een moment hebben om in ieder geval hun promotiestudie te belichten. Dus allereerst mooi dat je je tijd vrij voor wil maken. Zou je aan de luisteraars eventjes kort kunnen introduceren wie je bent en wat je doet?
Absoluut. Allereerst Melvin, jou ook bedankt voor deze gelegenheid. Altijd leuk om over dit soort onderwerpen samen te praten. Mijn naam is Eddo Wesseling. Ik ben ook fysiotherapeut en manueel therapeut. Nog steeds praktiserend in de praktijk. Voornamelijk in het referentiegebied van Zwarte Waterland en Kampen in het midden van het mooie Nederland. Daarnaast inderdaad op dit moment promoverende aan de VU in Amsterdam onder primaire begeleiding van professor Annelies Pol Goudswaard en professor Michel Kopitis. En daarnaast ook onder supervisie van Kenneth Arnold Weber van Stanford University en professor Jim Elliott uit Sydney.
Nou, mooi om te horen. Dat klinkt natuurlijk ook wel heel interessant. Hè? Zeker ook de internationale benadering en ook vanuit de VU natuurlijk met de bekende namen. Ja, laten we maar gewoon aan de slag gaan met de inhoud. Ik denk dat het goed is om eerst te kijken naar de promotiestudie waar je mee bezig bent op dit moment. Ja. Je bent natuurlijk, hiervoor heb je ook een aantal studies gelanceerd met een paar andere onderzoekers. Kunnen we daar in ieder geval ook de revue laten passeren. Zou je eerst kunnen gaan op de promotiestudie waar je nu mee bezig bent?
Nou, zoals je net aanhaalde in de titel is dat we onderzoek doen naar de klinische relevantie of de rol van spierdegeneratie bij mensen met lage rugpijn. Ik denk dat het voor de luisteraars de term degeneratie een bekende term is. We horen het vaak in de klinische praktijk, bijvoorbeeld een degeneratieve pees. Maar het is eigenlijk ook heel interessant, althans dat vind ik, om te onderzoeken, is dat we dezelfde degeneratieve processen ook eigenlijk in de spieren vinden. En ja, die liefde is eigenlijk een poosje geleden aangewakkerd door Adrie Apeldoorn, een jaar of 5, 6 geleden. En sindsdien ben ik eigenlijk al flink bezig met het onderzoek doen naar spierdegeneratie. En het onderzoek wat wij eigenlijk verrichten, dat heeft een soort van tweedeling. De eerste deling is dat we proberen heel fundamenteel onderzoek te doen om de kwantiteit eigenlijk en de kwaliteit van meten van vet middels MRI-scans te verbeteren. En aan de andere kant proberen we de klinische relevantie daarvan goed te bepalen voor mensen met lage rugpijn. Zodat we uiteindelijk in de kliniek de zorg die we op dit moment verlenen aan alle patiënten kunnen verbeteren.
Hallo, helder. Je hebt natuurlijk hiervoor al een paar artikelen gepubliceerd, hè? In aanloop naar het studie waar je nu mee bezig bent. Wat voor onderzoek heb je hiervoor gedaan?
De hele weg is eigenlijk gestart met een case report. Een goede vriend van mij en daar de moeder, die was actief bij ons aan het revalideren. En die had van tevoren al een MRI-scan gehad. En uiteindelijk wat we hebben gedaan is, ik heb contact gezocht met het MRI-centrum in Amsterdam en Rotterdam. In contact gekomen met Philip Pevenage. Dat is een radioloog, hoofdradioloog van dat centrum. En hebben we opnieuw een MRI-scan verricht en eigenlijk een case report gedaan van oké, kan vet veranderen op het moment dat we actief revalideren. Dat heb ik destijds samen gedaan met bijvoorbeeld Adrie Apeldoorn, maar ook met Sabrine Klerks van de Hogeschool Utrecht en nog een aantal anderen. En uiteindelijk is dat
in jouw specialisatietijd, zeg maar, je master.
Ja, dat was tijdens het tweede jaar van mijn master. Toen ben ik met Adrie Apeldoorn eigenlijk zeg maar een rondje gemaakt langs verschillende universiteiten om met mensen te praten over hoe we vet moeten kwantificeren. En uiteindelijk is dat een soort van doorgerold in een master thesis, waarin we samen met Nick van der Kaai, samen met Edwin Draai, Jan Pol, hebben gekeken van oké, wat is de rol van bewegingsangst en wat is het verband voornamelijk tussen bewegingsangst en eigenlijk de mate van spierdegeneratie. Dat was mijn master thesis en via mijn master thesis ben ik eigenlijk doorgerold in een promotietraject en via Jan Pol in contact gekomen met Annelies. En op die manier eigenlijk mijn promotietraject soort van verder vormgegeven.
Nou, een interessante lijn. Was het van tevoren al zo voorspeld dat je dit zou willen gaan doen? Of was het zo gaan rollen door die case report destijds?
Ja, ik zie het eigenlijk als een hele grote steen, terwijl ik bovenop een berg stond en ik ben hard wezen duwen in het begin. En uiteindelijk is dat balletje eigenlijk vanzelf gaan rollen en dat lijkt alleen maar sneller te gaan rollen. Dus het heeft inderdaad al een hele soort van heel verhaal, maar eigenlijk wel leuk. En het blijft eigenlijk op deze manier maar doorgaan. Dus ik ben super blij en ik vind het een ontzettend mooi onderwerp.
Nou, leuke ontwikkeling. Die case report waar je net over, net over had, met, vanuit je studie natuurlijk, vanuit je master. Wat was jouw aanleiding om daar een case report over te doen? Met het in kaart brengen van het vetwezen onder andere?
Nou, we hadden een scholing van Adria Apeldoorn. Die kwam bij ons op de Hogeschool Utrecht in het tweede jaar. En die vertelde over zijn visie op lage rugpijn. En wat hij daarin aanhaalde is dat zijn verwachting was, is dat mogelijk spierkwaliteit en spierfunctie een belangrijke rol speelde bij mensen met lage rugpijn. Toen liet hij wat plaatjes zien uit wat onderzoeken, waarin hij inderdaad de verschillen liet zien tussen mensen met, laten we zeggen, een gezonde spiersamenstelling en mensen met een minder gezonde spiersamenstelling. En eigenlijk op het moment dat ik naar die beelden keek, begon mijn liefde voor het onderwerp. En toen dacht ik van, hey, het lijkt me hartstikke leuk om daar meer onderzoek naar te doen. Ik vind het ook ontzettend leuk om met data science bezig te zijn, dus met data. En in dit geval zijn we eigenlijk visueel met beelden bezig, maar tegelijkertijd is het ook een stukje data science. En met name die combinatie is bij mij de liefde eigenlijk aangewakkerd.
Wat kwam uiteindelijk uit de case report destijds naar voren?
Het case report kwam naar voren is dat we bij deze proefpersoon zagen is dat vet omkeerbaar was. En dat betekent dus dat na een lang traject is dat we zagen is dat vet uiteindelijk bij deze proefpersoon omkeerbaar was. Dus dat was eigenlijk de conclusie van het case report.
En dat was ook gekoppeld aan een wandeltraject voor diegene?
Ja, dus die heeft bij ons een aantal weken tot maanden inderdaad actief gerevalideerd. Tussen het begin van de meting, MRI-meting, en het einde van de MRI-meting.
Nou, dan gaan we chronologisch naar het volgende gedeelte. Daarna ben je natuurlijk ook studies gaan publiceren.
Ja.
In je rol als onderzoeker ook onder andere. Wat voor artikelen of onderzoek heb je nog meer hier daarna gedaan? Naar die case report. En toen je gespecialiseerd bent als master en ben gaan starten vanuit de VU onder andere. En ook natuurlijk andere universiteiten.
Ja, als eerst hebben we dus in Chiropractic and Manual Therapies hebben we een studie gepubliceerd naar de rol of het verband tussen bewegingsangst en met name spierdegeneratie in de paraspinale spieren. En de paraspinale spieren beschouwen wij als de lumbale multifidus, de erector spinae en de psoas.
En daar is ook onder andere naar die vetweefsel gekeken.
Onder andere voornamelijk naar vetweefsel gekeken. Toen zagen we een positief verband tussen vetweefsel in de erector spinae en bewegingsangst.
Okay.
En geen positief verband of geen verband tussen vetweefsel in de multifidus en bewegingsangst.
Yeah.
En onze gedachtegang daarachter is dat de erector spinae vanuit zichzelf wat meer een primary mover is. En op het moment dat je dan bijvoorbeeld bewegingsangst hebt en misschien wat minder beweegt of wat anders beweegt, is dat ook consequenties kan hebben voor vettig weefsel en erector spinae. Het enige is, dat was een cross-sectioneel onderzoek, dus echt over een causaal verband in deze kunnen we nog niet spreken. Maar we zien wel een significante associatie tussen deze twee.
Oké. Toen ben je nog meer onderzoeken gaan doen.
Ja.
Wat kwam er daarna? Want die had ook onder andere een systematic review. Zag ik ook voorbij komen op PubMed. Onder andere met Jan Pol. Dat ging ook over die vetinfiltratie bij paraspinale musculatuur, bij rugpijn. Die is natuurlijk wat groter qua opzet, hè, qua het verzamelen van wat er bekend is. Wat komt daar naar voren? Wat vind je daarop?
Nou, het leuke is, de reden waarom we deze systematic review eigenlijk hebben gedaan, is dat ik wel aardig wat lezingen geef over dit domein. En eigenlijk de standaard vraag die ik in al die jaren heb gekregen van, hey Edo, ontzettend leuk onderwerp. Zeker heel significant voor en relevant voornamelijk voor onze beroepsgroep, maar is het omkeerbaar? Ooit de reden is dat geweest om een case report te doen. En zoals je al aangaf, willen we dat ook wat breder trekken naar een grotere populatie. Dus we hebben een systematic review gedaan om te kijken van, is vettig weefsel, is dat reversibel? En wat is er momenteel op dit moment in de literatuur bekend over? In totaal hebben wij 6 studies kunnen includeren op basis van onze inclusie- en exclusiecriteria. En dat omvat om en nabij 161 mensen met rugpijn die zijn meegenomen uit deze analyse. En de conclusie uit deze analyse is een beetje tegenstrijdig met hetgene wat we uit het case report vonden. Want de conclusie was is dat vettig weefsel niet omkeerbaar is op basis van oefentherapie of na oefentherapie. Dat klinkt een beetje treurig. Dat was ook de eerste reacties toen het uitkwam. Alleen er zit natuurlijk wel een verdiepende laag in. Op het moment dat we bijvoorbeeld gaan kijken naar de oefentherapeutische trajecten die zijn gedaan, zijn ze over het algemeen heel, heel smal geweest qua duur. En onze verwachting, op het moment dat we naar macroscopische veranderingen kijken, bijvoorbeeld naar vettig weefsel, verwachten we ook natuurlijk niet is dat dat helemaal weg is na 6 weken trainen. Onze gedachtegang is nog steeds, ook op basis van een systematic review, is dat het mogelijk omkeerbaar is, omdat we in vergelijkbare studies, bijvoorbeeld in beenspieren en bijvoorbeeld bij leververvetting zien dat het omkeerbaar is. Alleen er moet nog veel meer onderzoek gedaan worden. En bijvoorbeeld ook met langere oefentrajecten om te kijken of het ook daadwerkelijk omkeerbaar is door een actieve leefstijl of bijvoorbeeld door oefentherapie.
Interessant. Nou, toen uiteindelijk ben je natuurlijk ook door gaan rollen met het hele promotiestudie waar je nu natuurlijk uitgebreid mee bezig bent. Ik begreep uit ons voorgesprek dat natuurlijk meerdere universiteiten hier aan participeren. Zowel vanuit Nederland als ook in het buitenland. Wie doen er allemaal mee met je promotiestudie?
Met de promotiestudie die primair betrokken zijn, dat is natuurlijk dan eigenlijk de VU in Amsterdam als centraal punt. Daarnaast zijn de SOMT en Griffith University zijn ook aangesloten. En daarnaast primair, dat is eigenlijk, dat zie ik even als de primaire bak, zeg maar, qua samenwerking. En daarnaast werken we voornamelijk samen met Stanford University en Sydney University. Samen vormen we een soort van alliantie, een consortium. En binnen dat consortium nu zijn er meerdere universiteiten aangesloten. En het leuke is dat we nu eigenlijk op globaal niveau een bepaalde relevantie voelen vanuit een meerdere interdisciplinaire kanten eigenlijk. Is dat we goed moeten gaan kijken naar de rol van spieren bij verschillende musculoskeletale klachten.
Oké, en is het dan zo dat die onderzoeksgroep waar je in zit, is dat dan een onderzoeksgroep geïnitieerd vanuit Nederland dan? Of zijn die universiteiten ook betrokken met de onderzoeksgroepsamenstelling, zeg maar?
En het is niet geïnitieerd vanuit Nederland. Dus het is eigenlijk echt een globaal consortium.
Het is gewoon algeheel. Iedereen doet daar heeft zijn of haar bijdrage in. Nou, we hadden natuurlijk ook nog over dat stukje dat je nu iemand promoveert met AI. Ja. Ik begreep uit onze voorbereiding dat je daar heel enthousiast van werd. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het ook wel heel interessant vind, alle ontwikkelingen daarbij. Er gebeurt natuurlijk ook heel veel ook met ChatGPT, et cetera. AI wordt ook toegepast, onder andere bij dit gedeelte. Ja. Begreep ik uit jouw verhaal. Welke rol heeft AI bij deze onderzoek, de opstelling?
Nou, AI die vervult eigenlijk een bepaalde rol binnen dit wetenschappelijk domein. En dat is echt enorm. Een van de problemen die we al een hele tijd ervaren om de klinische relevantie te bepalen van dit onderwerp, is het feit dat we geen referentiestandaard hebben. Vroeger, als er MRI-scans werden gemaakt, laat ik de term vroeger maar even gebruiken, maar het gebeurt nog steeds wel wat te veel, werd er een MRI-scan gemaakt, werd bijvoorbeeld discusdegeneratie gezien, of spiermorfologie of degeneratie. En werd altijd gezegd is dat dan je rug kapot was. Of mensen die werden naar huis gestuurd, is dat ze hun rug versleten was. Nou, inmiddels op basis van de studies van Brinjiki weten we bijvoorbeeld is dat dat ook voortkomt bij gezonde proefpersonen. Nu zien we een beetje de tegenovergestelde tendens plaatsvinden in de klinische praktijk, is dat bijna alles wat we scannen is normaal. Maar eigenlijk weten we nog steeds niet wat normaal is. En waarom is AI nu binnen dit wetenschappelijk domein zo van belang, is dat op het moment dat een expert rater, dus een expert die het al heel vaak doet, een MRI-scan wil analyseren, moeten er een aantal processen een soort van plaatsnemen worden genomen om dat te kwantificeren. De gemiddelde duur voor een expert is om en nabij 1,5 uur om dat te kwantificeren. Nou, dat betekent in ieder geval 2 dingen. Over het algemeen zien wij binnen wetenschappelijk onderzoek de inclusie van hele kleine studiegroepgroottes, dus kleine sample sizes. En aan de andere kant is 1,5 uur meten natuurlijk voor de klinische praktijk geen optie. Dat duurt veel te lang. Dus dat heeft al 2 problemen. Omdat over het algemeen, vanuit een wetenschappelijk perspectief, kleine sample sizes worden gekozen, betekent ook eens dat de meeste studies een beetje underpowered zijn. Vaak het gemiddelde heeft een enorm grote spreiding. Dus dat betekent ook dat soms de conclusie een klein beetje wat dat betreft wat vervuild is. Plus we hebben geen referentiestandaard. Met AI-modellen kunnen we de duur van 1,5 uur terugbrengen naar 10 seconden. Met om en nabij dezelfde accuratesse als een expert rater.
Dat is al beoordeeld, zeg maar. Dat is al. in kaart gebracht.
Ja, een voorbeeld is dat we nu samen met Stanford University hebben we in totaal 10.000 mensen gemeten, waarvan 7.000 mensen zonder rugpijn en 3.000 mensen met rugpijn. Die heeft alle spieren, dus in dit geval de psoas major, de multifidus en de rectus spinae, aan allebei de kanten gemeten in minder dan 2 dagen voor 10.000 mensen.
Zo. Ja, dat zijn natuurlijk hele verschillende tijd ook natuurlijk. En natuurlijk ook qua kosten kan ik me voorstellen. Als je op deze manier al het gewoon kan uitrollen en 10 seconden per patiënt. Of per deelnemer moet ik zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat dit natuurlijk aanzienlijk veel meer power geeft aan de conclusie. Aan de resultaten die opwekken natuurlijk de conclusie die je er hier aan kan verbinden. Is dit iets wat heel erg vernieuwend is binnen de fysiotherapie of wetenschap überhaupt?
Ja, dit is ontzettend vernieuwend. Op het moment dat we gaan kijken, zeg maar, stel we zouden het gaan vergelijken met bedrijven als Tesla, als we het gaan vergelijken met bedrijven als Facebook, en je gaat kijken naar de innovatieve karakter van hetgene wat we nu doen, dan is dat niet heel innovatief, want die zijn al veel verder. Ja. Maar als je gaat kijken waar we eigenlijk staan binnen de zorg, lopen we misschien wel een aantal lichtjaren achter op basis van wat met AI mogelijk is en wat we op dit moment gebruiken binnen de zorg. Ik voel altijd een bepaalde urgentie, maar voornamelijk een bepaalde angst bij klinici, maar ook bij artsen om AI te gebruiken. En nu zien we die tendens een beetje veranderen. De studie die we bijvoorbeeld hebben gedaan is dat we verschillende modellen hebben gebouwd en gekeken naar accuratesse om de spieren te segmenteren, dus oftewel de spieren in te tekenen. Dat hebben we dus kunnen terugbrengen van 1,5 uur naar 10 seconden met hoge accuratesse. En nu dat globale consortium waar ik het net over had, dat is nu enorm aan het uitbreiden, omdat allerlei verschillende onderzoeksgroepen hierbij willen aansluiten en deze AI-modellen willen gebruiken om de spieren in te tekenen. Kijk, en als we op deze manier doorgaan, betekent dat dat de databak die we hebben steeds groter wordt en dat we ook steeds betrouwbare conclusies kunnen trekken, wat de klinische relevantie is van spierdegeneratie bij mensen met musculoskeletale pijn. Dus AI in dit geval gaat echt een centrale rol spelen eigenlijk in het bepalen van de klinische relevantie voor spierdegeneratie. En daarom werd ik ook zo ontzettend enthousiast van de vorige keer.
Helder. AI wordt natuurlijk gebruikt om een veel grotere sample size te genereren. Waardoor je natuurlijk veel meer uit de conclusie kan halen van een onderzoek die hier op basis van deze opzet wordt gelanceerd. Hoe zorg je ervoor dat die AI die ingezet wordt, dat goed verloopt? Zitten daar ook nog wetenschappers achter die dat dubbelchecken? Of hoe gaat dat? Hoe hebben jullie dat verzorgd?
Nou, bijvoorbeeld in dit geval AI, zeg maar, is eigenlijk, dat noemen ze supervised machine learning. Dus je hebt eigenlijk AI, daaronder heb je, dat is een soort van paraplu-term voor heel veel dingen. Ja. Daaronder heb je een soort van kleine term, dat heet machine learning. Dat is een stukje soort van data science. En daaronder heb je dan supervised machine learning. En supervised machine learning betekent eigenlijk, is dat in dit geval een computer, die gaat als het ware leren op basis van de intekeningen van experts. En die gaat zichzelf valideren met die intekening van de experts. En die intekening van een expert noemen we dan de ground truth, oftewel de gouden standaard. En daar gaat hij zichzelf tegen valideren. En wat we altijd doen is eerst valideren ten opzichte van de experts, voordat we daadwerkelijk gaan inzetten ook eigenlijk op de totale populatie.
Ja, dus je hebt eigenlijk een apart onderdeel in die hele paraplu voor checken, voor het controleren dat het goed verloopt. En dan is de gouden standaard is dus die expert, die klinische expert die normaal gesproken ingezet wordt voor zo'n studieopzet zoals deze. Je gaf net ook aan van wat is normaal, gaf je ook aan in je verhaal. Dus ik denk dat het goed is om even het brugje te slaan voor die spierdegeneratie. Wat is de definiëring van spierdegeneratie? Dat is natuurlijk ook een hele interessante vraag.
Ja, zeker. Kijk, het is goed om voor de luisteraars te beseffen dat ik voornamelijk naar MRI-scans kijk. Dus dat betekent dat ik als het ware visueel naar beelden kijk. Ja, ja. Op het moment dat we gaan praten over spierdegeneratie, zou je bij wijze van helemaal op histologie op celniveau zou je als basis maar door kunnen gaan. Ja. Alleen wij kijken eigenlijk wat meer naar het grotere plaatje. Ja, dat wordt eigenlijk gekenmerkt in eerste instantie door 2 elementen. Dat is een afname van spiervolume en een toename van vettige infiltratie. En met name deze combinatie zorgt ervoor eigenlijk dat de functionele spiermassa afneemt.
En dat toename, zijn eigenlijk toename van die vettige infiltratie, is het dan zeg maar in de tijd dat het dan toeneemt in volume? Of is het meer de verhouding versus die spierweefsel die aanwezig is?
Ja, dus dat zien we, dat is een hele interessante vraag. Want misschien, we zien namelijk verschillen ook tussen de spieren. We zien bijvoorbeeld dat de spiervolume van de motieven, dus die blijft eigenlijk soort van gelijk. Er verandert niet zo heel veel. En de afname van spierweefsel wordt parallel vervangen eigenlijk door een toename van vettig weefsel. Bij de erector spinae zien we eigenlijk allebei gebeuren. Dus dan zien we een afname eigenlijk van spiervolume en dan zien we ook een toename van vettig weefsel. Dus die heeft een soort van gecombineerde vorm. En de psoas daarentegen is ook heel interessant. Die is nauwelijks onderhevig aan vettige infiltratie, maar veel meer onderhevig aan een afname van spiervolume.
Oh, interessante invalshoek. Dus het verschilt ook weer per spiergroep.
Per spiergroep, ja.
En welke gedeeltes hebben jullie in kaart gebracht bij het promotiestudie waar we nu mee bezig zijn, Edo?
Ja, dus we pakken eigenlijk, wat we doen is we meten eigenlijk de hele lumbale volume. Okay. Van de spier. En wat beschouwen wij als de hele lumbale volume? Dat is tussen de bovenste eindplaat van L1 en de onderste eindplaat van L5. En meten we de volume van de multifidus. Die onderscheiden we dan in de multifidus aan de linkerzijde en rechterzijde. We meten de erector spinae en we meten dan de psoas major ook aan allebei de kanten. Daarbij is altijd gezegd hebben is dat wij de erector spinae als één spier zien. Terwijl er eigenlijk meerdere zijn. Maar die meerdere die kunnen we op basis van MRI niet van elkaar onderscheiden. Dus we beschouwen het echt als één grote groep.
Ja, het is gewoon moeilijk te differentiëren. Dus vandaar gewoon dat jullie dat als één geheel meenemen. Hoeveel deelnemers hebben inmiddels totaal doen er al mee aan de studie?
We zijn nu bezig met een studie waarin dus 10.000 mensen gemeten zijn. Daar maken we gebruik van een enorm grote databank. Een andere studie die we nu aan het opzetten zijn, is samen met Leiden UMC, met de afdeling neurochirurgie. Daar zitten op dit moment 160 mensen in, die zijn al gemeten en dat is al afgerond. En in de studie die we hebben gebruikt voor eigenlijk het bepalen van de accuratesse van een AI-model hebben we in totaal 76 mensen gebruikt. En ook door coronatijd, maar ook eigenlijk door deze samenwerking op globaal niveau, maken we op dit moment voornamelijk gebruik van bestaande datasets die al gemeten zijn.
Oké, interessant. Een van de dingen die voor mij ervan nog niet bekend was inderdaad die verschillen tussen spiergroepen. Ja, met de psoas en de multifidus of de erector spinae en daar die verhoudingen ook variëren in vetontwikkeling en infiltratie. Zijn er nog meer dingen die je tussentijds nu jou opvallen?
Dat is uiteindelijk ook dus het voordeel geweest van die hele grote groep. En het feit is dat we nu een globaal consortium hebben waarin je dus eigenlijk samenwerkt. Het leuke daarin is dat elke onderzoeksgroep op dit domein een beetje zijn eigen soort van domein heeft in kader van iets kwantificeren. Op het moment dat je dat bij elkaar brengt, krijg je soms eigenlijk hele innovatieve modellen om iets te meten.
Ja.
Er zijn een aantal aspecten die zijn denk ik ontzettend van belang, althans die integreren ons enorm. Is dat op het moment dat je gaat kijken naar een afname van spiervolume en een toename van vettige infiltratie, zien we dat voornamelijk plaatsvinden in de laaglumbale regio en niet zozeer in de hooglumbale regio, maar voornamelijk in de laaglumbale regio. En dat zit om en nabij L4, L5 en L5S1. Op het moment dat we gaan kijken naar pathologie in een lumbale wervelkolom, naar modic changes, naar discus degeneratie, zien we dat eigenlijk inderdaad in dezelfde regio plaatsvinden.
Okay.
Als je gaat kijken naar de integriteit van de spieren, omdat we nu 3D, zeg maar volledige 3D-modellen kunnen bouwen en de hele volume meten, zien we ook bijvoorbeeld is dat de motieve, dus met name op laag lumbaal niveau qua volume, veel groter is als hoger.
Is dat dan bij de groep met klachten of gewoon algeheel alle deelnemers die participeren?
Algeheel en algemeen. En het leuke is op het moment dat je dan gaat kletsen over dit fenomeen interdisciplinair, krijg je soms hele leuke nieuwe inzichten. Zo waren we laatst met Leiden UMC hier eens over aan nadenken van waarom is die lumbale motieven dus daar laag nou eigenlijk een stukje groter. Het generieke idee is dat met name de laaglumbale segmenten wat meer flexibel zijn, met name vanuit een tweedimensionaal perspectief in het buigen en strekken. Dat zou ook betekenen is dat de multifidus wat meer kracht moet genereren om de laaglumbale regio wat beter te kunnen stabiliseren. Maar dan zou het natuurlijk mogelijk wel een klinische impact kunnen hebben op het moment dat we voornamelijk ook laaglumbaal inderdaad de meeste vettige infiltratie zien. En als je dus een afname hebt van een functionele spiermassa, voornamelijk op dat niveau, betekent ook eens dat we eigenlijk heel laaglumbaal wat lager belastbaar zijn. En dat zijn eigenlijk hele interessante gegevens waar we, dat kunnen we nog niet helemaal direct toeventileren naar de praktijk, maar we betekent wel is dat we nu op een domein onderzoek aan het doen zijn om puur inderdaad te onderzoeken van hé, waarom zitten er zulke grote verschillen tussen de spieren. Maar waarom zien we ook inderdaad grote verschillen tussen de hooglumbale regio en de laaglumbale regio? En één van de meest, en dit is heel erg nieuw wat ik je nu ga vertellen, is dat we ook zien is dat vet heel specifiek voornamelijk toeneemt vlak tegen de discus en de facetgewrichten aan. Een van de gedachtegangen die we daarbij hebben is dat mogelijk een proces van lokale inflammatie, bijvoorbeeld ter hoogte van de discus of facetgewrichten, er ook voor kan zorgen is dat vet op specifiek die plek wat toeneemt. En wat is die specifieke plek? Dat is de plek waar de multifidus met spierfascicles, die voornamelijk twee wervels als ware overscheidt, die eigenlijk bekend staat als degene die het meeste stabiliteit genereert voor de wervelklomp, die schijnbaar het meeste aangedaan binnen een toename van vetter weefsel.
Maar dat zie je dus ook, dit proces zie je sowieso bij de gehele deelnemersgroep?
Ja, en dat is dus eigenlijk...
Zit daar ook nog differentiatie in tussen de deelnemers met klachten? Lage rugpijn versus...
Ja, wat we zien is dat we uiteindelijk dachten in eerste instantie, dat was onze hypothese, dat voornamelijk ook op de lage lumbale regio mensen inderdaad met chronische rugpijn bijvoorbeeld inderdaad meer vettig weefsel zouden hebben. Wat we inderdaad zien is dat we significante verschillen vinden tussen mensen met pijn, met rugpijn en zonder rugpijn. En dat voornamelijk de groep met rugpijn meer afname heeft van spiervolume en meer vettig weefsel heeft. Dus meer spierregeneratie ten opzichte van mensen zonder pijn.
Nou ja, gekke gedachte. Dan zou je natuurlijk in de toekomst misschien al kunnen prescreenen, hè, hoe die verhouding is met die vettige infiltratie. Om eventueel een voorspelling te kunnen doen van is deze persoon eventueel, hè, heeft hij een hoger risico voor het creëren van klachtenbeelden, ja of nee?
Ja. Kijk, en dat is ook het perspectief waar we met name voor de klinische praktijk naartoe willen. Ik was laatst moest ik een presentatie geven voor de VU samen met professor Jim Elliott. Jim zei, op het moment dat je bloedonderzoek doet, bijvoorbeeld naar ontstekingswaarde bij de huisarts, dan over het algemeen krijg je de uitslag terug. En dan wordt er eigenlijk netjes vermeld van oké, je CEP-waarden zijn net wat te hoog of zijn veel te hoog. Maar dat wordt eigenlijk soort van verteld op basis van de referentiewaarde, dat normaal
precies,
is.
Precies.
Die referentiewaarde hebben we op dit moment voor ook discuspathologie, facetartrose, maar ook voor spierdegeneratie hebben we nog niet.
Ja, ja.
Waar we uiteindelijk naartoe willen is naar een manier, is dat we een referentiestandaard hebben voor mensen bijvoorbeeld met spierdegeneratie. En dat mensen eigenlijk in de klinische praktijk AI-modellen kunnen gebruiken om heel vlot te kunnen meten wat zeg maar de mate van spierdegeneratie is. En dat je dat ook kan weerspiegelen ten opzichte van hetgene wat normaal is voor iemand in die leeftijd en bijvoorbeeld dat geslacht.
Interessant. Is dat iets wat al naar voren zou kunnen komen zodra jouw promotiestudie klaar is? Dat je al een uitspraak kan doen over die referentiewaarde?
Ja, dus we hebben nu we zetten de eerste stappen naar een referentiewaarde.
Precies, precies.
Alleen, ik zou je een voorbeeld geven wat zo lastig is aan een referentiewaarde. We hebben dus nu 7000 mensen met zonder rugpijn gemeten. En dan zou je denken, dat is meer dan voldoende om een referentiewaarde te kunnen bepalen. Het proces alleen is ontzettend complex. Bijvoorbeeld, we zien is dat naarmate we ouder worden, gewoon onderdeel van gezond ouder worden, neemt vettig weefsel wat toe en wordt spiervolume wat minder. Dat zien we niet alleen in de lage rug, maar dat zien we eigenlijk in alle spieren tegelijkertijd plaatsvinden. Alleen dat verband is verschillend tussen mannen en vrouwen. Dus bijvoorbeeld bij mannen wat steiler als bij vrouwen. Daarnaast heb je ook nog een significant verband met bijvoorbeeld BMI. Fysieke activiteit. En ene die ook hartstikke sterk is, dat is dat we verschillen vinden tussen mensen met verschillende etnische achtergronden. Dus dat betekent als je een referentiewaarde wil maken, moet je eigenlijk rekening houden met al deze variabelen. En dat betekent ook is dat je een soort van referentiestandaard moet maken, waarin je dus eigenlijk je patiënt op basis van al deze klinische variabelen goed kan spiegelen. En ik denk dat we met 7000 mensen zijn we al een heel eind op weg. Maar er moeten nog een heleboel mensen bij om dat voor de klinische praktijk voor 100% accuraat te kunnen doen.
Is er ook nog een call to action dat de deelnemers zich kunnen aanmelden?
Nou, hoeft niet per se. En dat komt met name omdat we gebruik maken van de UK Biobank. Dat is een hele grote databank in Engeland. Daar zitten momenteel al 500.000 mensen in.
Oh, dus er is al voldoende datasets beschikbaar in principe
om het op te zetten. Ja, helaas krijgt niet iedereen een MRI-scan. Dus dat, in totaal hebben we volgens mij 44.000 mensen een MRI-scan gehad. En dat is eigenlijk een soort van doorlopend proces die ze doorgaan. En ze hopen in de toekomst nog veel meer mensen te includeren. Dus wij hopen ook deze datasets inderdaad te kunnen gebruiken om mensen zonder pijn een soort van de referentiewaarde wat verder omhoog te brengen.
We zitten nu op het laatste deel van de podcast, Eddo. Een gekke vraag misschien, maar wat verwacht jij in de toekomst? Stel, er zijn referentiewaardes voor wat normaal is, wat degeneratie is. Dan zou je mogelijkwijs inderdaad een voorspelling kunnen doen, hè, met onder andere ook met die AI wat je aangaf en ook op de patiënt die tegenover je zit in de praktijk. Ja. Hoe zou dan die meting plaatsvinden? Wat verwacht je daarin? Is dat dan iets dat dan bijvoorbeeld zo'n patiënt uiteindelijk bijvoorbeeld doorgestuurd gaat worden om zo'n screening te doen op die verhoudingen? Is het juist dat misschien de klinicus daar eens eigen instrument heeft om het in kaart te brengen? Wat verwacht je daarin in de toekomst?
Twee dingen. In eerste instantie verwacht ik inderdaad dus dat de rol van een AI op dit gebied, zeg maar, die gaan we met z'n allen voelen in de praktijk. Die gaat ook, als het in dit tempo doorgaat, ook heel rap komen. En naar mijn idee biedt dat echt een kans, ook met name voor de fysiotherapie, omdat we echt op het domein zitten van gezondheid, dus dat is fantastisch. Als je gaat kijken naar de ontwikkelingen die momenteel gaande zijn, denk ik, is met een aantal jaren, zoals iemand door de MRI-scan heen gaat, en je bij wijze van duwt je kleren aan, loop je naar een andere kamer en dan rolt als waar je score er gewoon uit. En dan zie je wat er bijvoorbeeld de mate van discusdegeneratie is ten opzichte van een referentiewaarde. Die kant gaan we op en dat wordt allemaal gedaan op basis van AI. En uiteindelijk wil je dit liefste niet inderdaad in een ziekenhuis moeten doen met een MRI-scan, maar wil je dat veel laagdrempeliger inzetten. Dus ik verwacht in de komende tijd, en aan de achterkant zijn deze processen ook momenteel gaande, is dat bijvoorbeeld ultrasound of echo wordt op dit moment ook onderzocht of het inderdaad accuraat bijvoorbeeld spierdegeneratie zou kunnen meten. Zodat we op die manier de AI-modellen kunnen koppelen aan iets wat heel laagdrempelig in de praktijk kan worden ingezet. Daar kan ik nu nog geen vraag over doen, maar dat zit er wel voor.
Nee, die laatste zou denk ik ook heel erg praktisch zijn voor de hele beroepsgroep en denk ik ook heel snel in te zetten.
Ja, en het is natuurlijk zeker niet de bedoeling is dat alle mensen die bijvoorbeeld in de praktijk komen een MRI-scan moeten krijgen om dit te onderzoeken. Dus we moeten inderdaad op zoek naar een model dat het heel laagdrempelig ingezet kan worden. Ja.
Het zal dan waarschijnlijk meer een add-on interventie zijn, hè, om het in kaart te brengen en een voorspelling te kunnen doen.
Ja, zeker. En kijk, de complexiteit die ik net al aangaf over het verschil tussen al die variabelen, betekent ook eens dat we AI naar mijn idee moeten gaan omarmen om ons klinisch redeneren te verbeteren. En wat je zegt, het wordt een add-on en het wordt geen vervanging van hetgene wat we doen.
Oké. Heb je nog een take-home message voor de luisteraars?
Een take-home message wat mij betreft is, en ik ben natuurlijk behoorlijk biased, omdat ik heel erg convergeer eigenlijk, zeg maar, naar mijn eigen onderzoeksgebied. Heb ik denk ik een hele positieve bericht en een take-home message, is dat we als fysiotherapeut naar mijn idee een enorm belangrijke positie op dit moment bemachtigen als je gaat kijken waar met name wetenschappelijk gebied op dit gebied naartoe gaat. En dat is dus dat niet alleen vanuit de fysiotherapie, maar ook vanuit de neurochirurgie, ook inderdaad vanuit bijvoorbeeld de oncologie, er steeds meer aandacht is voor preventie, voor gezondheid en met name ook voor fysieke fitness, fysieke conditie en belastbaarheid van mensen. En dat is exact ons domein. Het enige wat ik eigenlijk ook mensen wil meegeven, en dat is hetgene wat we tot nu toe zien, ook in studies, is dat op het moment dat we bijvoorbeeld dit soort processen willen omkeren, is dat we het liefst niet te veel moeten gaan nadenken over hele korte behandeltrajecten. In de zin van dat we alles oplossen. Wat ik veel in de klinische praktijk zie is, iemand komt bij ons, de belangrijkste parameter is pijn, en we meten pijn over een aantal weken, de pijn is weg en we stoppen eigenlijk met oefentherapie. Maar volgens mij moeten we ons maatschappelijk ook veel meer betrokken houden met preventie, maar ook met zelfredzaamheid na de tijd, is dat mensen eigenlijk ook een actieve levensstijl blijven behouden. En volgens mij in die coachende rol kunnen we als fysiotherapeut een enorme bijdrage leveren aan de gezondheidszorg anno 2023.
Een lang take-home message, Eddo, maar wel heel, heel belangrijk wat je zegt inderdaad. Ik wil in ieder geval hartelijk danken voor je tijd en deelname van vandaag. Dat wordt erg gewaardeerd. Het is in ieder geval een onderwerp wat heel erg innovatief is en actueel volgens mij. En ook echt wel heel vernieuwend voor wat betreft wetenschap in de zorg, maar denk ook uiteraard voor de fysiotherapie. Dus ik wil je bij deze echt bedanken voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Nou, dit was Eddo Westerlink, die ook onder andere verbonden is aan de VU. Er zijn nog meer universiteiten waarmee hij dit onderzoek doet. We willen in ieder geval hem enorm bedanken nogmaals voor zijn bijdrage. Wil je meer weten? Bezoek dan onze website www.fysioglobal.nl. Heb je nog vragen of ideeën? Zet ze op de chat op onze socials, op LinkedIn, Facebook, Twitter of Instagram. Of stuur een e-mail naar info@fysioglobal.nl. Bedankt ook voor jullie als luisteraars voor het luisteren van deze aflevering. We hopen dat het super interessant was. Of het kijken inderdaad van de opname met beeld op ons YouTube-kanaal. Was toen echt jouw maar hier.
running for good.